Goedemorgen. Ik lees een gedeelte met u voor uit de tweede Petrusbrief. Het eerste hoofdstuk. 2 Petrus 1 vanaf vers 12. Ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel ik u ze weet. In de waarheid die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van de Heer Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop achterslaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Als Petrus deze brief schrijft in het jaar 66, dan laat hij weten dat hij aan het eind van zijn leven is gekomen. God had hem dat geopenbaard. En ik denk dat als je wat ouder wordt en je een bepaalde mijlpaal in je leven hebt bereikt, dat je toch wel terug ziet wat is er geweest en wat is er gepasseerd in het leven. We gedenken een jubileum met onze broeder en zuster. En als je dan praat over 60 jaar, dan denk ik te mogen zeggen dat je praat over een veel bewogen leven. Maar dat zie je ook terug in de persoon van Petrus. Als ik terugga naar zijn roeping, hij was een visserman. En dan komt er zomaar iemand voorbij, en ik zeg dat in alle eerbied, want hij wist natuurlijk niet dat het de zoon van God was. En dan krijgt hij de opdracht, volg mij. Nou, dan word je even stilgezet, hè. Iemand die je niet kent, en die zegt zo even van, volg mij. En ik zal je vissers, zullen jullie vissers van mensen maken? Wat doet dat? Nu, ik denk dat het in de eerste plaats wel te maken heeft gehad met de uitstraling van de Zoon van God. Want het was uiteraard niet de eerste en de beste, het was de Zoon van God. En dan zie je dat die roeping, want het is een roeping, het is geen werk waar je voor kiest, als je in het evangelie dient. Maar het is een roeping. En dat begint. En je weet niet wat je te wachten staat. Dan gaat je verdiensten. Want dat stopt op dat moment. Je moet de Heer Jezus volgen. Je hebt geen enkele garantie. En toch ging hij. We zien in Petrus een enorm impulsief persoon naar voren toe komen. Hij sprak eerder dan dat hij dacht. Maar later in zijn leven is dat veranderd. Want het beeld van de Heer Jezus werd in hem zichtbaar. Later, dan zegt hij ook in de tweede brief van, ja, als ik gescholden word, dan scheld ik niet terug. Het was een andere Petrus geworden. Om reden dat hij het beeld van de Heer Jezus hem eigen had gemaakt. Maar we weten met een aantal dingen dat hij toch wel, ja, iets bijzonders had. Het belijdenis. Als u zegt van, Heere, waar zullen we naartoe gaan? Dan is altijd weer een vraag natuurlijk. Als een mens op het kruispunt van zijn leven staat, van waar kies je voor? En waar ga je naartoe? En dan zegt hij, blijf maar één ding over. Dat bent u. Gij hebt woorden van eeuwig leven. En ik denk dat dat fundamenteel is ook in deze tijd. Waar moet je naartoe gaan? Er is weer een veelbewogen week is er achter de rug. En ik probeer dat toch in grote lijnen een beetje te volgen. Wat er zich allemaal afspeelt bij onze overheden. Nou, er zijn mensen die zijn bevraagd. En dan vraagt men ook door. En ja, de principes die je dan hebt. Maar wat mij opviel, broeder, zuster, dat als je wat een afwijkende mening hebt over bepaalde dingen, dan word je meteen al in een bepaalde hoek geplaatst. Dan ben je een complotdenker. Nou, dat ben ik ook. Ja, in de ogen van de wereld ben je een complotdenker. En ik denk dat hoe mensen kijken naar het woord van de Heere, dan komt dat er heel dichtbij. Ik denk even, als ik die naam even mag noemen, van Pater Notte. Van D66. Nou, ik ga daar niet te veel over zeggen. Maar dat is met name van alles wat anders is dan wat hij denkt, is een complotdenker. Hij had een uitspraak van, ja, mensen die zeggen dat het World Economisch Forum, dat dus een wereldregering is, dat is een complotdenker. Nou, beste man, je moet de Bijbel lezen. Want als je die leest, dan zal hij ook zeggen, ja, je bent een complotdenker. Maar we gaan op naar een wereldregering. Openbaring 13. Heel duidelijk. En daar hoef je niet een complotdenker voor te zijn. Maar dat is de realiteit. De broeder die begon eigenlijk met het woord. En dat is zo belangrijk. Want het woord van God is een lamp voor onze voet. En een licht op ons pad. En ik zeg het meerdere malen. De Bijbel zegt ons wat er in het verleden is gebeurd. Dat is vastgelegd wat er in het heden plaatsvindt, maar ook wat de toekomst aangaat. Broeder, zuster, daar is zoveel over geschreven, dat we hoeven niet onwetend te zijn over de dingen die gaan gebeuren. We hebben onze vraagtekens. Mensen leven in angst. En ik kan me dat voorstellen, wat er allemaal gebeurt in de wereld. Heel veel oorlogen. Maar weet u, dat is natuurlijk heel ernstig. Maar wat nog veel ernstiger is, dat is de perversiteit van onze dagen. En ik denk dat toch te mogen zeggen, want de apostel Petrus spreekt daar ook over in zijn tweede brief. Want hij haalt de dagen van Sodom en Gomorra aan. En daar leven wij in. Want de Heer Jezus, die spreekt daar ook over. Er zijn de laatste dagen, die zullen de kenmerken dragen van de dagen van Noach en de dagen van Sodom en Gomorra. Nou, denk je maar aan wat er gisteren in Groningen is gebeurd. De roze zondag. Ik kreeg de krant onder ogen, dat was helemaal roze. Dat schijnt heel belangrijk te zijn. Nou heb ik niet een hekel aan een roze kleur, begrijpt u me goed. Maar de manier waarop, de perversiteit, en dan wordt er gezegd, je moet jezelf kunnen zijn. Weet je wanneer je jezelf bent? als je vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Dan word je als persoon gewaardeerd die je bent. Want je mag een Christus zijn die je bent. Ja, en dan dat gezegd hebbende, dan weten we ook van nog een uitspraak van Petrus, dat de Heer Jezus vraagt aan zijn discipelen, hè, want dat speelde toen ook al heel veel, en toen kwam de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat is een interessante vraag. Kom misschien ook bij ons binnen. Ik kan die vraag ook aan u stellen, wat denkt u van de Christus, wiens zoon is hij? Maar wat zegt Petrus dan? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Prachtig belijdenis, hè? En zo is het ook. En ik denk, je mag elkaar best wel eens een keer bevragen over bepaalde dingen. En dat is natuurlijk als je een algemene vraag stelt, hè, dat deed de Heer Jezus ook, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, dan is het heel makkelijk om te praten uit een andere mond. En ook te zeggen, nou, ik hoor dit geluid, ik hoor dat geluid. Maar als het dan heel persoonlijk wordt, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan komt het heel dichtbij. En dan is dat getuigenis van Petrus is zo bijzonder. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus gaat terug in herinnering. En ik heb hiervoor gekozen vanmorgen. Dat mag ik best wel even benoemen, want onze broeder en zuster, die zijn hier in deze zaal tot levend geloof gekomen in de Heer Jezus. Dat is voor hun een heel bijzonder moment geweest. Als God je een weg aanwijst, dan is dat niet altijd logisch, broeder, zuster. En ik denk, nogmaals te mogen zeggen, als Petrus teruggaat in zijn herinnering, dan heeft hij een aantal adviezen gegeven. Een zevental, dat leest u dus in de vorige verse. Dat hij als christen deugdzaam moet zijn. Dat je volhardend moet zijn. Dat je liefhebbend moet zijn. En noem maar op. En hij zegt erbij, aan het eind van zijn leven, van ik wil dat jullie in herinnering brengen. Ik wil dat bij herhaling doen, zodat je dat niet vergeet. En ik denk, dat lied hebben we gezongen van lees je Bijbel, bid elke dag. En dat andere lied wat erop volgde van lees een hoofdstuk in de Bijbel. Nou, ik zou willen zeggen, lees er meer. Stop daar niet mee. Want dat is zo bijzonder. Want als je toeneemt in kennis, dan neem je ook toe in zelfbeheersing. Dat zie je ook in het leven van Petrus naar voren toe komen. En ik wil dat ook even onderstrepen door 1 Timotheüs 2 vers 4 te noemen bij u. Daar staat dus, God wil, dus de wil van God dus, dat alle mensen behouden worden. Want dat is het eerste. En dan is het wel goed om even adempauze te nemen. Want er staat als volgt, en tot de kennis van de waarheid komen. En de kennis van de waarheid is dat je de Bijbel eigen maakt. En als je herinneringen op wil roepen, wat betrekking heeft op het woord van de Heer, dan is het de bedoeling dat je ook de Bijbel leest. Want als je de Bijbel niet kent, dan kun je ook nergens terecht om je iets daarvan te herinneren. Ik denk dat het heel waardevol is, dat is een beetje aan het verdwijnen, dat is natuurlijk best wel heel jammer, ik hoop dat u me goed begrijpt, maar we hebben nu zo in deze tijd, en er verschillende gemeentes natuurlijk ook over, maar het is zo langzamerhand, wij eten niet alleen uit de muur, maar we zingen van de muur, we lezen van de muur. En ik kom in gemeenten waar alles zwart is geschilderd en waar het licht bijna uit is. En dat is alleen maar via de beamer. Maar weet u, ik vind het eigenlijk heel kostbaar dat je liederen, of weer zo'n gevoelig punt, hè, van, ik vraag dan wel eens aan de jeugd en die groeit natuurlijk op in een hele andere tijd en dat snap ik ook wel. Maar wat is het mooi dat je liederen uit je hoofd kent. Nou ja, ik ben al van de generatie dat je dus een psalmversje moest leren op school. Hè? Iedere maandagmorgen. Nou, ik was er niet altijd blij mee, moet ik u zeggen. Maar goed, het zit wel in je hoofd. Het is opgeslagen. En als je dan, laten we zeggen, dat vind ik een beetje de verarming ook in deze tijd, dat die mooie liederen, die op een bijzondere manier ook gecomponeerd zijn, en die dreigen te verdwijnen. En ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt, maar we hebben allemaal nieuwe liederen erbij gezocht. En de eerste liederen, ach, die zijn, die laten we achter ons en al hijgend gaan we weer naar een nieuwe versie. En dan kom ik in gemeente, dan moet je weer een nieuw lied leren. Dan denk ik, tuurlijk, het kan. Maar ga eens terug, wat de profeet Jesaja zegt, vraag eens terug naar de oude paden. Alles wat in het verleden goed was, is nu niet verkeerd. En ik denk dat de apostel Petrus dat ook tegen ons wil zeggen vanmorgen, door de Heilige Geest, van let op, herinner u. Nou, ik zal iets heel persoonlijks daarvan zeggen, van ik ben toch op vrij jonge leeftijd, ik heb het wel eens met u gedeeld, tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En zoals ik al zei, ik heb heel veel psalmen en gezangen moeten leren uit mijn hoofd. Op maandagmorgen moest het dan opgezegd worden. Maar toen ik op moeilijke momenten van mijn leven terechtkwam, toen kwamen deze liederen, werden in mijn hart gegeven. Mijn ouders zijn binnen 3 maanden gestorven. En ik was de enige nog in huis. En ik ben bij het sterfbed van mijn moeder geweest, wel het toch even benoemen. En toen ze overleed, toen wist ik, ze is naar de Heer toe. En ik was pas tot geloof gekomen. En dan wordt het bij je weggerukt. En dan. En als de dag van gisteren herinner ik me nog dat ik wegreed op de plaats waar ze overleden was. En ik zat in de auto en toen dacht ik, Heer, hoe kan dit nu? Want nu ben ik een wees. En toen kwam dat, die prachtige psalm in mijn hart naar boven toe, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Ik denk dat de Heilige Geest, dat weet ik eigenlijk wel zeker, juist die dingen dan op dat moment te binnen brengt die je ook hebt gelezen of die je hebt geleerd. En dat is heel kostbaar. En dat Petrus ons meeneemt in zijn herinnering naar een bijzonder gebeuren. Hij zegt erbij, ik wil dat nog even lezen, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent, dat is het lichaam, nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten zult houden. Want we hebben geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van de Heer Jezus Christus bekend maakten, maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. De Bijbel is niet een boek van verzinsels, maar een profetisch geheel van Genesis tot Openbaring. En het verrijkt je leven als je daarmee bezig bent. Want je leert, je wordt ingeleid in Gods heilsplannen van verleden, heden en toekomst. We worden, toch even dat benoemend, in deze tijd best wel geconfronteerd met heel veel dingen. Ik zeg wel eens, de wereld is een huiskamer geworden waar alle ellende in 's avonds geprojecteerd wordt. Dat is niet best. En ik denk dat heel veel mensen ook moeite hebben om die prikkels te ondergaan. Heel veel jonge mensen, ik vind dat heel tragisch, die zien het leven niet meer zitten. Grijpen naar allemaal geestverruimende middelen. En heel veel mensen, ook ouderen, die zien het leven ook niet meer zitten, die stappen eruit. Wij betalen, broeder, zuster, een hoge tol voor wat er in de samenleving plaatsvindt. Ik denk te mogen zeggen van onze informatie, die ging vroeger niet verder dan de dorpen waarin we woonden. En nu wordt de hele wereld wat bij ons in de huiskamer gebracht. En je moet het maar een plek geven. Maar ik wil toch even, daar wil ik vanmorgen niet aan voorbij gaan, en dat is Israël. We weten dat daar afschuwelijke dingen gebeuren. En de wereld kijkt met ogen naar Israël van, ze doen het allemaal verkeerd. En ik zeg niet dat ze het allemaal goed doen. Maar het is een volk wat probeert te overleven. Maar weet u wat zo tragisch is? Op eigen kracht. Dat is het jammere. En ik wil u echt aanmoedigen. Vergeet nooit iedere dag te bidden om de vrede van Jeruzalem. Want we moeten niet vergeten dat Israël is de grote wijzer op Gods wereldklok. En wat daar plaatsvindt, dat moet ons signalen geven dat de komst van de Heer Jezus heel dichtbij is. Men vreest nu dat de oorlog zich verder uitbreidt naar Hezbollah. En als je ziet, dat las ik deze week weer, dat er 1500 mannen klaarstaan. Die bij wijze van spreken totaal geen aandacht hebben voor hun eigen leven. Die willen hun leven daarvoor geven. En die willen naar Israël toe. En of ze nu omgebracht worden of niet, het maakt er niks uit. Het zijn allemaal mensen die bereid zijn heel ver te gaan om anderen de dood mee in te nemen. Dat is de tijd waarin we leven. En we lezen ook in het woord van de Heere dat Israël volledig alleen komt te staan. Maar vergis u niet van Israël komt alleen te staan, maar de gelovigen liften daarin mee. Want u en ik worden ook niet meer geaccepteerd. Wij hebben hele andere principes. Het woord van God vertelt ons hele andere dingen dan dat de samenleving ons wil voorhouden. De Bijbel zegt ons ook heel duidelijk van, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. En Paulus die laat het weten aan de Efezen door te zeggen van, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Nu, ik ga weer terug naar ons gedeelte. Van wat maakt nu de herinnering van Petrus zo kostbaar? Dat hebben we gelezen. Ik wil het nogmaals even met u doornemen. Dat hij zegt, we zijn geen kunstig verdichte bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van de Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Nu, als u de brieven van Paulus leest en je leest de woorden van de Heer Jezus, dan gaat heel veel over de toekomst van deze wereld. Heel veel. Je moet het alleen onder ogen krijgen en je moet daar ook mee bezig zijn. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem, daar gaat het eigenlijk vanmorgen ook om, dat gaat over Matteüs 17, onder andere. En dat Matteüs 17, daar lezen wij dat er drie personen met de Heer Jezus Christus de berg opgingen. Petrus, Jacobus en Johannes. En dan moet je klimmen. En wat hoger je komt, wat ijler de lucht wordt. En dan denk ik, als ik dat zo mag benoemen, dan gaan die drie broeders, die gaan met hem de berg op, maar ze weten totaal niet wat ze daar moeten verwachten. Maar het leven met de Heer Jezus ziet er zo uit voor een ieder. Wij weten ook niet wat we moeten of kunnen verwachten. Toen ik tot geloof mocht komen in de Heer Jezus, toen wist ik één ding zeker. Ik zal niet meer door iedereen geaccepteerd worden. Dat is wel duidelijk. Want je gaat een andere weg als het goed is. Er zijn ook christenen die zeggen van, ach, ik kom tot geloof. En, nou, dan ben ik voor even behouden en verder van de rest doe ik er maar niks meer aan. Maar dat is niet wat de Bijbel van ons vraagt. Peter zegt het ook in dit hoofdstuk. Eigenlijk als je tot geloof bent gekomen, dan word je de goddelijke natuur deelachtig. Met andere woorden, je denkt anders, je spreekt anders, je wandelt op een andere manier. En dat bedoel ik te zeggen van, je wandelt op plekken waar de Zoon van God zich ook openbaart. Dat je met hem wandelt, gelijk een Henoch wandelde met God. Dus anders ben je. Je doet anders. Je leest andere dingen. Dat is het leven, als het goed is, van een christen. Maar goed, dan ga je de berg op. En dat is soms ook even klimmen. Ja, ook als gelovige. En dan zijn ze boven. En wat gebeurt er dan? Dat is heel bijzonder. In de eerste plaats zien ze dat de Heer Jezus verandert voor hun gezicht. Hij krijgt als het ware een hemelse heerlijkheid, omstraalt hem. Een majestueuze verschijning wordt hij daar. En dat is niet alleen het geval, maar er komt nog iets bij. En dat is heel bijzonder. Mozes en Elia komen tevoorschijn. Twee profeten van het Oude Testament. En ik kan me voorstellen dat die drie broeders, dat je denkt van, ja, wat is dit? In de eerste plaats dat ze getuigen zijn van de majesteit, van de heerlijkheid van de Heer Jezus. En in de tweede plaats komen dat twee mensen tevoorschijn, Mozes en Elia. En ik moet u zeggen, Matthäus spreekt daar uitvoerig over, maar Lucas zegt ervan van, zij spraken met de Heer Jezus over zijn in- en uitgang in Jeruzalem. En daar moet je even over na gaan denken, want dat betekent dat de hemel betrokken was bij zijn kruisdood. Ze wisten ervan welke weg hij moest gaan. En ik denk dat het ons ook laat zien dat de mensen die nu in het paradijs zijn, we kunnen daar een voorportaal van de hemel noemen, dat die veel meer weten dan dat wij veronderstellen. En in ieder geval wisten Mozes en Elia van de Heer Jezus dat hij een hele moeilijke weg moest gaan. En dat moet voor de Zoon van God een verademing zijn geweest, dat er twee in ieder geval waren die wisten wat hij mee moest maken. En als ik dan denk aan die hele moeilijke weg van Gethsemane, broederzuster, waar hij tot driemaal bad. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En hij was volkomen alleen, want de discipelen die sliepen. Zij wisten het. Maar we zien daar veel meer. We zien daar de majesteit van de Heer Jezus Christus. Maar we zien daar in Mozes, en we weten Mozes is door God zelf begraven. En ook zo bijzonder. Hè? Hij mocht het beloofde land niet in. En als u dat leest, die geschiedenis, hij had maar één fout gemaakt. Wat erger. Hij had niet tot de rots. Hij had niet op de rots mogen slaan, maar hij had tot de rots moeten spreken. Dat was de tweede keer. De eerste keer moest hij op de rots slaan. En de tweede keer moest hij tot de rots spreken. En ze trokken als het ware naar het volk toe met de woorden van: wij zullen je wel even water geven. Dus God kreeg niet de eer. Maar er zit natuurlijk een diepe achterliggende gedachte bij, want Mozes was een man van de wet. En de wet brengt ons niet in het beloofde land. Op geen enkele manier. Er zijn mensen die willen helemaal volgens de wet leven. Nou, hou maar op. Het lukt je niet, hoor. Er zijn ook mensen, ik hoop dat ik u niet te veel confronteer, die zeggen, ja, we moeten de Sabbat houden. Nou, dat mag, hoor. Maar je roept wel wat over je af. Want wat houdt de Sabbat in? Dat je helemaal niks mag doen. Van zonsopgang, ondergang tot zonsondergang tot de volgende dag. Ik vond het eigenlijk een beetje hypocriet. Als je dan in Israël bent en je bent in een hotel, een Arabisch hotel. En daar gaan dan heel veel Joodse gezinnen naartoe. Want dan hoeven ze zelf niet te koken thuis, maar ze doen het wel. De Arabieren moeten het wel doen. Ik vind het eigenlijk zo apart. Dan denk ik, hoe kan het? De Heer die zegt van, als je de Sabbat houdt, niemand mag werk doen. Nog je ors, nog je egel, nog je dienstknecht, nog je dienstmaagd. Dat maakte de Sabbat. Gedenk dat gij die heiligt. Nu broeders, zusters, de wet kan ons niet behouden. Christus, dat wil niet zeggen dat de wet verkeerd is, maar Christus is het einde van de wet. Wij worden behouden door genade. Efeze 2 vers 8. Door genade zijt gij behouden. Er is geen enkele wet die ons kan behouden. Israël kon de wet niet houden. Wij kunnen de wet ook niet houden. We moeten door het geloof. Dat rechtvaardigt ons. Broeders, zuster. Dat zien we in Mozes, de wet. Hij mocht niet naar het beloofde land. De wet kon ons daar niet brengen. Daar moest Jozua, een type van de Jezus, voorkomen. Maar we zien daar ook Elia, een van de wonderlijke profeten van het Oude Testament. En wat weten we van Elia? Van al prachtige geschiedenissen. Ik denk, als ik die twee profeten even mag noemen, van Elisa en Elia. Nou, daar heb je weer zoiets wonderlijks. Hè? Van Elisa, die was aan het ploegen. En dan komt Elia, die komt voorbij. En die trekt zijn mantel uit en die gooit hij om de schouders van Elisa. Ja, die man die wist even niet wat hij eraan moest hebben. Maar God had hem op het oog om opvolger te worden van Elia. Dan is er een kleine woordenwisseling. Maar goed, hij gaat. En dan krijgt hij, ik hoop dat u het woord vergeeft wat ik nu zeg, hij krijgt even een bliksemopleiding. U moet de geschiedenis maar eens lezen. Ze gaan samen, gaan ze naar bepaalde plekken, gaan ze langs en dan komen ze bij de Jordaan. Ik zal dat allemaal overslaan, dan komen ze bij de Jordaan. En Elia die zegt, ja, laat me nu maar los, blijf je maar. Nee, ik ga met u mee. Volhardend, hè. Wat toch bijzonder, ik ga met je mee. En dan pakt hij zijn mantel en dan slaat hij het, zoals het Oude Testament dat dan ook zegt, het water herwaarts en derwaarts. En dan gaan ze door het droge naar de overkant. En dan weten we wat daar gebeurt. Van Elia zou opgenomen worden. En dan op een gegeven moment gaat dat ook gebeuren. De hemel gaat open en dan wordt de hemel ingebracht. En Elisa die ziet dat. Maar eigenlijk mag je ook zeggen, broeder, zuster, dat Elia naar mij een type is van de gemeente. Want wij worden ook binnenkort weggerukt. En ik hoop dat ik dat nog meemaak, eerlijk gezegd. Maar dat gaat gebeuren. En of je het nou gelooft of niet, het gebeurt toch. He, van Dat is zo wonderlijk. Hè? Dat probeer ik ook elke keer duidelijk te maken. Van denk ik, God heeft het beloofd. In 1 Korinthe 15 vers 51 en 52. Hè, met de klank van de bazuin. In een punt destijds. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18. De klank van de bazuin. Dat zijn allemaal van die schriftgedeelten die zo duidelijk zijn. Waar de apostelen ook op wijzen, de Heer Jezus zelf ook, dat de gemeente voordat de oordelen van God over deze wereld komen, weggerukt wordt. En Elisabeth die vraagt eigenlijk om een dubbele geest. En hij ziet hem naar de hemel gaan. Mijn vader, vurige wagens en paarden. Wat een bijzonder iets, hè. Wij zullen straks ook met de, mag ik het in alle eerbied zeggen? Met de wagen van de Heilige Geest opgenomen worden, de Heer Jezus tegemoet. Wat een bijzonder iets, hè. Ik probeer me er wel eens een voorstelling van te maken, dat over de hele wereld al die miljoenen christenen in één keer weggerukt worden. En reken maar in een punt van de tijd, en dat is ook maar goed ook, hè. Want anders gingen we weer nadenken wat we achterlieten. Maar we worden in een punt van de tijd, worden we weggerukt. Het zal een dramatisch gebeuren zijn wat betreft deze wereld, broeders, zuster. Maar dat wordt daar gezien. Mozes was ook de man van het graf. Want de Heer heeft hem zelf begraven. Maar Elia staat model voor degene die straks met degene die nu al in Christus gestorven zijn, opgenomen worden. Dus met andere woorden, als we in leven blijven tot de komst van de Heer Jezus, dan zullen we niet sterven. Dan worden we veranderd. Zoals de Bijbel dat ook zegt, we zullen veranderd worden. Want dit lichaam, deze outfit, is niet geschikt voor de hemel. He, dat is wel duidelijk. We krijgen een verheerlijkt lichaam, wat gelijkvormig is aan het lichaam van de Heer Jezus. Deze stem hebben wij gehoord en het is de stem daar van de Vader. Men heeft wel eens wat moeite om met de drie-eenheid. Er zijn mensen die ontkennen dat. Die zeggen, dat is er niet. Want God is één. Ja, natuurlijk is dat zo. Maar ik denk twee passages in de Bijbel. We zien hier, dus op de berg, zien we dat de Heer Jezus er is en hij wandelde door de kracht van de geest en dan hoort hij een stem uit de hemel. Ze hoorden de stem van de Vader. Maar we zien dat ook bij de doop van de Heer Jezus. Toen hij gedoopt werd door Johannes, toen ging de hemel ook open en de Heilige Geest daalde als een duif op hem neer. En er kwam een stem uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon. Dus de Heer Jezus stond in het water, de Heilige Geest kwam als een zichtbare duif op hem neerdalen. En de stem van de Vader die uit de hemel kwam, daar heb je de drie-eenheid. Op een wonderlijke manier. Soms is dat niet te verklaren, maar weet u, eigenlijk is het hele geloof een geloof. Of het geloof moet ik zeggen. Wij kunnen heel veel dingen niet verklaren, ik ook niet. Ik krijg soms vragen van mensen, daar heb ik geen antwoord op. En waarom niet? Om een reden dat niet alle dingen voor ons bekend zijn. De Bijbel zegt ons daar ook heel duidelijk over, van in Deuteronomium, de verborgen dingen zijn voor de Heer en de geopenbaarde voor de mensenkinderen. We zijn altijd maar op zoek naar datgene wat de Heer niet geopenbaard heeft. En dat willen we weten, die nieuwsgierigheid. Terwijl we eigenlijk de alle beloften die in de Bijbel staan, dat we daar dan voorbij gaan. Nu, broeder, zuster, dat gezegd hebbende, we hebben een profetisch woord, dan gaat hij naar het profetisch woord. En ik moet u zeggen, het profetisch woord is mij zeer lief. Waarom? Om reden dat de profeten van het Oude Testament ook al heel veel inzicht hebben gegeven in de toekomende dingen. Dat gaat het niet alleen over Jesaja, Jeremia en Ezekiel en Daniel, noem maar op. Maar het gaat al in de korte profeten. Dat ze een vooruitblik hebben gezien, hebben ons laten zien, van wat er stond te gebeuren. Eigenlijk kun je zeggen dat de apostelen, en ook de Heer Jezus zelf, elke keer weer teruggrepen op het Oude Testament. Want er was verder nog geen Nieuw Testament. Hij greep altijd weer terug. Ze citeerden wat er in het Oude Testament stond. En daarom zegt hij, wij hebben een profetisch woord wat zeer vast is. En als je dan ziet, Jesaja, een paar dingen daarover zeggend, van Jesaja was eigenlijk de evangeliste onder de profeten, die op een bijzondere wijze spreekt over de Heer Jezus. Denkt u maar aan Jesaja 53. Ik vind dat eigenlijk ik vind alles mooi in de Bijbel. Begrijpt u me goed? Maar we weten dat de kameling uit Ethiopië, die reisde vanaf Jeruzalem. En wat zo mooi was, met een hele delegatie, maar hij las hardop de profeet Jesaja. Hardop. Ik denk dat het heel belangrijk is. En Filippus, die hoort dat. En de Heer had het al, om het zo maar te zeggen, gearrangeerd. Dat Filippus daar moest zijn, op die plek. En die hoort dat en die voegt zich bij die wagen. En dan komen de woorden, begrijpt u wat u leest? En dan neemt hij plaats naast de kameling. Hoe moet ik nu begrijpen terwijl ik geen uitleg heb? En dan denk ik, Filippus, een man vol van de Heilige Geest, die ziet de kans om eigenlijk in een vrij korte tijd, terwijl hij steeds verder van zijn, zouden wij zeggen, van huis afraakte, ziet hij toch kans om hem het evangelie te verkondigen en hem wijs te maken en inzicht te geven in de Bijbel. En dan komen ze bij een water en dat heeft Filippus ook al gezegd. Dat heeft hij met hem besproken, zegt de kameling, nou, daar is water. Dan kan ik ook wel gedoopt worden. Nou, dat kost soms heel veel moeite. Jonge, jongen, wat kunnen mensen moeilijk van die wagen afkomen soms. Maar je moet er wel vanaf. Ik weet nog, misschien dat ik dat mag zeggen. We waren in Israël en daar heb ik best door Gods genade best wel veel mensen mogen dopen. En we stonden daar op de doopplaats in Jardaniet. En we hadden verschillende echtparen ook mee. En ik noemde dit voorbeeld. Van Filippus en de kameling. Wat houdt je tegen om van die wagen af te komen? Want als je het water in wil, dan moet je van die wagen af. En ik zie dat nog gebeuren voor mijn ogen. Er is een zuster. En ze gaat even terug, ze haalt een doopjurk op zonder dat haar man het wist. Dus zich voorstellen. En ze komt weer terug. En de man die ziet haar op een gegeven moment bij mij in het water komen. En ik dacht, wat gebeurt hier? Maar weet u, ze was getroffen in haar hart. Ze zei, toen u vertelde, kom van die wagen af, toen had ik maar één ding voor ogen. Daar moet ik vanaf. Misschien is er vanmorgen wel iemand die zegt, ik zit ook nog op die wagen. Kom maar alsjeblieft vanaf. Het is nog tijd. En dat is zo bijzonder. Dat de geest van God dan zo werkt. Maar hij las, nogmaals, we deden terug naar de profeet Jesaja. En de profeet Jesaja die spreekt er zo bijzonder over in dat hoofdstuk. Want het gaat, broeder, zuster, altijd over de Heer Jezus. Mag ik het zo zeggen? Het gaat altijd over hem. Hij moet het middelpunt zijn. Altijd. Van ons leven, van de gemeente. En hij beschrijft hem zonder dat hij bij wijze van spreken daar een beeld van heeft. Maar hij schrijft hem als de man van smarten. We hebben hem aangezien. En we hebben hem niet begeerd. Nou denk ik, in al het lijden wat de Heer Jezus heeft meegemaakt. Hij heeft het beschreven. Wat toch bijzonder, het profetisch woord, het staat allemaal in de Bijbel. Dat zie je vast, het doet er goed aan om daarachter te staan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Nou, het evangelie, broeder, zuster, het profetisch woord, schijnt in deze tijd als een lamp in een duistere plek. En wij mogen die lamp laten schijnen door het woord van God onverkort onder de mensen te brengen. Op een eerlijke en oprechte manier. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Nou, de Heer Jezus wordt ons voorgesteld als de blinkende morgenster. Dit moet u allereerst weten, we gaan afronden, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Het moet alles door de kracht van de Heilige Geest plaatsvinden, want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Broeders, zuster, een herinnering. En ik denk, het was voor de apostel Petrus een onuitwisbare herinnering geworden, zoals u en ik ook herinneringen hebben naar het verleden die onuitwisbaar zijn. Maar wat wordt toch kostbaar dat we de dingen mogen herinneren die absoluut te maken hebben met het eeuwige leven. Ik bid u toe, jongeren en ouderen, lees het profetisch woord. Lees de Bijbel. Want daarin zijn de woorden van eeuwig leven. Amen.